Nou, kom terug. Dit is het tweede uur van de Donderdag Date.
De Donderdag Date. When I hear those percussions, it gets me into the beat. I feel my body grooving, just the music and me.
I don't wanna be a freak, but I can't help myself. I don't wanna be a freak, but I can't help myself.
Doen. Het is de muziek. Het is een beetje het thema van Dynasty, hè? Dit is de groep Dynasty dus. Ik zit trouwens op bepaalde zender weer de oude serie Dynasty te kijken.
Frank Ruiters.
Ja, serieus hoor. Best leuk.
De donderdag date. Frank Ruiters.
Dit is het tweede uur en straks ga ik weer wat gezondheidsnieuws voor jou op rij zetten. En natuurlijk lekkere feel-good muziek. Daarmee gaan we verder. Als eerste straks ook spreken wij met Trudy Vlot, arts voor natuurgeneeskunde. Wat kun je doen om stress te verminderen? Want chronische stress ligt aan de basis van heel veel problemen die mensen kunnen hebben. Dat straks.
Je luistert naar De Donderdag Date.
Zeker, met Billy Joel.
Got a call from an old friend. We used to be real close. Said he couldn't go on the American way. Closed the shop, sold the house, bought a ticket to the West Coast. Now he gives them a stand-up routine in L.A.
Joel, ja, een heel mooi nummer vind ik ook van hem, Honesty. Dat is zo'n hele mooie ballad. Die ken je wel, denk ik, toch?
Ja.
Gezondheidsnieuws.
Magnesium L-treonaat kan helpen bij slaapproblemen. Dat blijkt uit een 3 weken durende gerandomiseerde studie met 76 volwassenen van gemiddeld 46 jaar. Deze deelnemers namen dagelijks 1 gram magnesium L-treonaat of een placebo 2 uur voor het slapen gaan. In vergelijking met het placebo zorgde magnesium L-treonaat voor meer energie en productiviteit overdag. Ook een betere stemming en een verbeterde slaapkwaliteit. Metingen via de Oura-ring lieten zien dat deelnemers sneller in slaap vielen en meer rem, lichte en diepe slaap hadden. Ook voelden zij zich uitgeruster, alerter en melden zij een betere concentratie en geheugen. De onderzoekers wijzen erop dat de magnesiumstatus van de deelnemers niet van tevoren is gemeten, waardoor nog niet duidelijk is of de effecten voortkomen uit het supplement of uit het aanvullen van een tekort. Astaxantine is een rode kleurstof uit microalgen. Het werkt als een krachtige antioxidant. Het kan de bloed-hersenbarrière passeren en cellen beschermen tegen schade. Daardoor is het vooral nuttig voor de hersenen. Preklinische studies tonen bescherming van het geheugen en de hersenfunctie. Bij mensen zijn verbeteringen gezien in de cognitieve functies en ook in lagere markers van dementie. In één studie verbeterde het geheugen al na 8 weken gebruik van astaxantine. Andere onderzoeken laten zien dat het ook vermoeidheid vermindert en de stemming verbetert. Astaxantine lijkt dus een veelbelovende stof om de hersenen goed te houden en gezond te houden bij het ouder worden. Nou, dan zometeen Trudy Vlot. Eerst eventjes lekker genieten van deze. Ja, die kent deze niet. Die herken je uit duisteren. Dit zijn de Jacksons. En Blame It on the Boogie.
Sunshine, moonlight.
Good times.
Don't you blame it.
Sunshine.
You just got the
moon.
Van de toegereisde Trudy Vlot is nu bij ons. Hi Trudy.
Hallo Frank.
Goed je te spreken?
Jazeker.
Leefstijl is natuurlijk de basis van alles en daar valt eigenlijk alles onder. Hè? Dat is goed bewegen, goede voeding, slaap en stressvermindering. Dus voldoende ontspanning.
Dat zijn hele belangrijke pijlers.
Ja, dat zijn er eigenlijk vier zo'n beetje. Ja. En dan eventueel supplementen nemen om de voedingstekorten aan te vullen. Kun jij een beetje met ons meedenken van op welke pijlen moet je nu eigenlijk de meeste energie gaan inzetten om daar wat verbeteringen en veranderingen aan te brengen, wat ook het meeste effect kan hebben?
Je kunt heel moeilijk zeggen van, welke pijler moet ik het meeste energie? Het is meestal een combinatie van, maar ik denk wel dat in onze westerse landen en dan ook zeker ook in Nederland, dat stress echt een enorme factor is waar we goed naar moeten kijken. Heel veel mensen die ook bij mij in de praktijk kwamen, die als ik dan de vraag stelde, heb je stress? Dan zeiden ze nee. Maar als ik dan doorging vragen, hoe staat het met je relaties? Hoe staat het met de werk en de verhoudingen op het werk? Ja, dan waren er toch eigenlijk bij iedereen wel stressfactoren. Dus stress is een factor die bij praktisch iedereen meespeelt.
Ja, volgens mij ook. En ook de stress die in je lichaam ontstaat door wat je binnenkrijgt vanuit je omgeving. Naar gifstoffen, maar ook door parasieten en zo. Ook gifstoffen produceren in je lichaam, wat ook een soort stressbron is, toch?
Zeker, zeker. Dus ja, goed. Als ik naar leefstijlfactoren ga kijken, en dat is ook waar jij een beetje op doelt, is, ik kijk niet alleen naar de mentale aspecten, in dit geval qua stress, maar zeker ook naar de fysieke aspecten. Wat levert stress in jouw lijf op? Of andersom, dat je zegt, ja goed, welke factoren wat jij binnenkrijgt of wat dan ook, gaan ervoor zorgen dat het stresssysteem aangaat. Dus je kunt het bekijken vanaf het stresssysteem en hoe heeft dat effect dan op mijn lijf? Wat gebeurt er dan? Worden de omzettingen van bijvoorbeeld mijn voedingsproducten anders? Ja, daardoor krijg ik weer meer afvalstoffen. Vervolgens kom je in een soort van vicieuze cirkel en levert dat vervolgens ook weer stress op. Dan is het ook vaak het kip en het ei. Waar begin je dan? Kan ik iets doen met de stress die ze al hebben? Of kan ik iets doen met dat lijf die dan zijn processen niet allemaal goed afwikkelt, waardoor er ook weer stress ontstaat?
Het is natuurlijk super ingewikkeld om achter te komen. Want je, zeg maar, je lijf is een soort systeem. Je kan onder de motorkap gaan kijken, maar je snapt er natuurlijk helemaal niks van. En je weet ook niet waar je moet beginnen.
Nee, en ja goed, je zegt nu onder de motorkap kijken. Bij een auto kunnen we nog onder de motorkap kijken. En ja, bij mensen, er zijn natuurlijk bepaalde technieken dat we een beetje naar binnen kunnen kijken. Maar ja, lange na niet alles kunnen we zien. En ja, we moeten het dan maar doen met de gegevens die mensen vertellen. En hoe goed kan iemand nog voelen tegenwoordig? Van wat er in zijn lijf allemaal gaande is.
Welk advies wil jij de mensen die nu luisteren geven als het gaat om het omgaan met de stress die dan toch extern komt? Hè, van je moet zoveel en je neemt zo weinig rust. Heb je bepaalde adviezen die jij dan heel graag, die heel vaak van toepassing blijken te zijn en die stress wat meer balanceren?
Je zegt al we moeten zoveel. Ik denk dat we allemaal goed naar dat woordje moeten, zouden moeten kijken.
Ja.
Want wat moet er werkelijk? Want als je, goed, andersom, ik heb ook regelmatig mensen met terminale vormen van kanker in de praktijk. Ja, de vraag is dan, is het allemaal waard geweest? Dus als mensen zich op een gegeven moment, ook al heb je geen kanker en ben je niet echt chronisch ziek, vraag je toch eens af, stel dat ik nog maar 2 maanden te leven had, alles wat ik dan nu doe, al die moeten dingen, is dat zo nodig? En heel veel mensen komen dan toch tot de conclusie, en dat heb ik ook zeer regelmatig meegemaakt, dat mensen toch gaan switchen. Of van baan, of van woonplaats, of desnoods van partner. Maar ja, goed, dat is niet per se. Maar als dat wel een grote stressfactor is en je kunt het niet met elkaar eens blijven, ja, zal dat toch ook heel veel impact hebben gewoon op je gezondheid. Heel goed naar dat woordje moeten kijken van hey, en moet het werkelijk?
Ja,
ik denk dat heel veel dingen niet moeten.
Ja, zodra je dus denkt van, oh god, ik moet nog dit en ik moet nog dat, dan maak je al een kleine fout. Omdat je jezelf die druk oplegt, want waar komt dat nou vandaan? Ja, het komt vanuit jou. Dan heb je natuurlijk wel verwachtingen vanuit de maatschappij. Er wordt van je verwacht dat je bepaalde dingen misschien af hebt of wat dan ook. Maar dan nog.
Ja, maar dan is de vraag precies dan nog. Wie heeft die verwachtingen aangewakkerd? In hoeverre ben je daar zelf ook debet aan? Of zeg je van, ja. Wat dat betreft vind ik wel de social media, zeker ook voor de jongere generatie, vind ik soms wel, laat ik zeggen, een hele grote uitdaging. Want daar worden toch dingen gepost wat niet volledig de realiteit is.
Ja, dan krijg je beelden alsof dat het ideaal is wat je zou moeten halen.
Ja, klopt. En dat merk ik wel, dat mensen die op een gegeven moment zoiets hebben van hey, als ik van dat stukje moeten af wil, is het wel handig dat ik wat minder tijd besteed aan mijn social media.
Ja.
En ja goed, ik noem dat soms digitale detox. Dat je zegt, goed, stel voor jezelf gewoon bepaalde grenzen aan je schermtijd.
Goeie. Hey, dus heel kort samengevat, als je je gezondheid wil verbeteren en je hebt al die 4 belangrijke pijlers daarvan, is de allerbelangrijkste waar je de meeste winst van kan krijgen eigenlijk van, let eens op je stress, kijk wat jouw stress geeft, wat je jezelf oplegt. Daar heb je waarschijnlijk de allermeeste invloed op.
Ik denk dit haast wel. Want als je minder stress hebt, slaap je beter. Als je minder stress hebt, ben je ook meer gemotiveerd om te gaan bewegen. Dan heb je ook meer tijd, of in ieder geval ook weer meer motivatie om wat gezondere dingen te eten. Hoef het niet hapsnap. Dus ja, ik denk als je met de stress aan de gang gaat, dat die andere pijlers meer automatisch meegaan.
Ja, ik denk het ook. En dankjewel Trudy voor nu, voor het meedenken en het beantwoorden van deze vraag. Graag tot een volgende keer.
Tot de spreeks weer. Love is not the answer, thief. You turn around, your heart is gone. And love makes you forget to breathe. What a strange phenomenon. Taking chances. How do I get to know you? How does a woman play it? Does she
fijn.
Frank Ruiters.
And after the dance is through.
Frank Ruiters, bringing you the latest health news and feel-good music. This is Frank Ruiters.
Gezondheidsnieuws.
Een dagelijkse halve theelepel spirulina kan mensen met multiple sclerose fitter maken. Dat blijkt uit een Iraanse studie gepubliceerd in Nutrition Journal. Onderzoekers van de Isfahan University of Medical Sciences volgden 64 patiënten met relapsing remitting MS, de meest voorkomende vorm van deze ziekte. Gedurende 12 weken kreeg de ene groep een placebo, terwijl de andere groep dagelijks 1 gram spirulina slikte. Deelnemers in de spirulina groep voelden zich energieker, functioneerden fysiek beter en rapporteerden een betere algehele gezondheid. Ze konden bijvoorbeeld weer trappen lopen zonder pauze. In het bloed van deze groep daalden bovendien de ontstekingsmarkers interleukine 6 en vooral interleukine 1 beta. Dit wijst erop dat spirulina juist een remmend effect kan hebben op het immuunsysteem in plaats van stimulerend. Volgens onderzoekers is spirulina veilig en mogelijk kosteneffectief als aanvullende therapie bij MS. Wel benadrukken zij dat grotere en langere vervolgstudies nodig zijn om de klinische toepasbaarheid en optimale inzet te bevestigen. Zometeen Midnight Star en Tough. En daarna Gijske de Ruig met de oorzaken van een slechte galwerking. En dit zijn de mensen van Skriddy Polity. Sugar and Spice, dat is niet de meest bekende, maar best een leuke plaatje.
Spices.
De Ruig.
Hallo Gijske.
Hallo Frank.
Je hebt eerder verteld hè, over problemen met de gal. En dat is niet zo mooi, omdat de gal en de functie van de galblaas en de galzout en galzuren hebben heel veel te maken met het optimaal verlopen van je spijsvertering. Mm-hmm. En als dat niet zo is, dan kunnen er ook problemen ontstaan in je darmmicrobioom.
Ja.
Biota. Wat zijn nu precies de oorzaken van een slechte galwerking?
Oh, er zijn best wel veel oorzaken. Een van de eerste dingen wat ik vaak in de praktijk zie, is dat het natuurlijk voor een deel genetisch is. Dus er zijn hele families, vaders en moeders, die al last hadden van hun gal, wegen en lever. En dat gaat dan in die familie, loopt dat door. Dus dat is één. Doe je daar wat aan? Ja, daar kun je wat mee doen. Maar dat is natuurlijk wel, waarom heeft de een meer last dan de ander? We zien dat leeftijd een beetje meespeelt. Dus als je ouder bent dan 50, dan krijg je ook wat meer problemen. Maar heel belangrijk is de verkeerde voeding. Hè? Dus processed foods, te veel suikers, te veel of te weinig vetten. Vooral te weinig vetten. Dat klinkt raar, maar heel veel mensen zijn natuurlijk een beetje bang of van vet. Ja, en dan wordt er natuurlijk niet zo heel veel gal afgegeven. En dan gaat die dikker worden, dus dan loopt die niet lekker. Overgewicht, diabetes, hoog cholesterol. Nog een hele belangrijke, hoeveel mensen gebruiken er geen maagzuurremmers. Hè? Dus op het moment dat je te weinig maagzuur hebt, kan het zomaar zijn dat die galwegen ook minder goed gaan werken. Die worden niet lekker aangestuurd. Schildklier te traag. chronische stress, als mensen onder druk staan en daardoor onder druk eten, dus te snel eten en in die sympathicus staan, dan worden die galzouten ook niet lekker aangemaakt. Dus je ziet eigenlijk alweer een heel scala aan oorzaken. Er zijn er nog meer, maar dit is een beetje de hoofdmoot.
Ja, begrijp ik. Het is ook de veel voorkomende oorzaak achter heel veel andere aandoeningen trouwens.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Heb je ook een tip voor het verbeteren van de galstroom?
Ja, wat je in eerste instantie mag doen is veel drinken. Hè? Dus per dag toch echt wel die 1,5 tot 2 liter water drinken. Heel belangrijk is om goed in de vezels te blijven zitten. Wij zeggen altijd, de mannen mogen 30 tot 38 gram vezels per dag. En vrouwen 21 tot 25 gram vezels per dag. En vezels helpen bij die uitscheiding van de galzuren.
Van met name groenten, denk ik.
Ja, groenten, maar ook peulvruchten, noten. Even dat afhankelijk van hoe jij je vetten verteert. Maar vooral inderdaad de prebiotische vezels. Nou, die ken je natuurlijk allemaal. We gaan het straks nog hebben over supplementen. Dus denk dan aan psyllium en inuline en resistent zetmeel. Ja. Maar zeker als je dat op voedingsgebied hebt, natuurlijk groenten. Ik heb ook ergens gelezen dat als je je groenten kookt, dat het dan ook nog weer beter werkt op die galstroom dan wanneer je ze rauw eet. Nou, dat is ook nog interessant. Dat past natuurlijk ook wel bij mensen met een wat zwakke spijsvertering. Veel lichaamsbeweging nemen, de hele dag op je stoel zitten, dat maakt het ook niet beter. En wij kennen dat woord biliaire insufficiëntie, hè, dus die galstroom loopt niet lekker. En dat zit natuurlijk een beetje bij je middenrif. Dus als je de hele dag zit en een beetje krom in elkaar zit, ja, dan stroomt dat al niet door. Dus wij moeten veel bewegen, rekken. Ja. Ja. Yoga is ook goed. Ja. Alcohol eruit, hè, zoveel mogelijk beperken, is niet zo gezond. En dan hebben we het over de vetten. Het is natuurlijk belangrijk om toch vetten te eten, maar dan wel de gezonde vetten. Dus denk aan de kokosolie, die MCT-olie is een hele mooie, want die wordt makkelijk verwerkt. Maar ook olijfolie of wat avocado, wat zaden, wat pitten, visolie, allemaal goed. Nou, dan heb je nog een hele leuke, wat ook voor de lever goed werkt, dat zijn de bittere groenten. Dus denk maar aan broccoli of andijvie, artisjok, witlof, paksoi, radijs, boerenkool. Dat zijn allemaal groentes die galstroom stimuleren. En dat hebben natuurlijk bepaalde kruiden ook, hè, zoals kurkuma of gember of knoflook. Dus daar kan je ook nog heel veel mee doen. Ik heb zelf heel graag, drink vaak van die theeën. Dus de ene dag maak ik thee van paardenbloem en de andere dag maak ik thee van artisjok.
Nou ja.
Die bittere theeën, die doen het zo goed op de galwegen. Hm. Nou, niet te veel bewerkte voeding. Daar hadden we het net al over bij de oorzaken. Dus probeer puur te eten. Probiotica is gunstig. Weinig suikers is gunstig. Nou, wat hebben we nog meer? De kooktechniek kan interessant zijn. Dus gewoon koken, stomen, de reumertopf. Maar wel uiteindelijk wat vetten toevoegen. Als je dus je bordje klaar hebt, mag je er zeker wat vetten in laten lopen.
Je kunt gewoon gerust dus 1 eetlepel... olijfolie aan bijvoorbeeld salade toevoegen en het allemaal opeten, dat is prima juist, denk ik.
Ja, ja. Inderdaad, ik denk dat je het gewoon moet uittesten bij jezelf. Je voelt vanzelf wanneer jouw ontlasting te vettig wordt, hè, dat is wat mensen het eerste merken in de pot, dan weet je dat het misschien toch niet helemaal goed ging, dat je te veel vet hebt gebruikt. En dan kan je ook nog kijken van wanneer kan ik wat meer vet verdragen, soms bij het ontbijt niet zo goed, maar bij de lunch weer wat beter, want dan heb je wat sterkere spijsvertering. Dus je moet zelf een beetje leren spelen met vet. Maar het belangrijkste is dat wel elke maaltijd vetten bevat. Want als je geen vet eet, ja, dan wordt die galblaas ook niet leeggeknepen. Ja. En dan wordt die gal slushy. Ja. En die wordt wat dikker.
Wat je rare vraag misschien, maar kan een galblaas ook nog worden aangetast door parasieten?
Ik denk dat dat kan. Want parasieten kunnen in feite natuurlijk overal naartoe kruipen. Dus ook richting de maag. Dus dat zou zomaar kunnen. Je haalt het niet uit het ontlastingsonderzoek per se, want daar worden dan wel parasieten gemeten. Maar ja, dan weet je natuurlijk nog niet precies waar ze zitten. Maar we hebben ook literatuur over virussen. Hè? Dus virussen kunnen ook de galblaas in. Dus ja, ik denk dat het antwoord ja is.
Hmm, ja.
om het complexer te maken.
Ja, maar ik kan het ingewikkelder. Maar je noemde ook de rol van supplementen. Hè? Er zijn dus blijkbaar ook supplementen die je gal kunnen ondersteunen bij het aanmaken van voldoende galzouten en zuren.
Ja, zeker. Ja. Ik werk heel graag natuurlijk met biotics. Nou, niet om reclame te maken, maar er zijn natuurlijk kant-en-klare supplementen die echt bedacht zijn voor de galwegen. En daar zit dan taurine in en bietenconcentraat en wat lipase en wat ossengal. Dus daar kun je heel goed mee aan de gang. En voor al die gevoelige typjes zijn er natuurlijk heel veel homeopathische middelen of therapieën, zoals een ficus carica of iberogast, hepagastreum, misschien ken je ze wel. Dat zijn van die, ja, dat noem ik wat, de zachtere middelen, waar ook die bitterstoffen in zitten. Dat werkt vaak heel goed. De berberis is een hele mooie plant die daarop werkt, of de taraxacum of de rosmarinus. Denk ook aan gember of artisjok, wat we al benoemden, silimarine, kurkuma, paardenbloem. Nou, ik heb al een heleboel genoemd. Oh ja, en ik vergeet ook twee hele belangrijke, taurine en choline. Dat zijn twee aminozuren die allebei invloed hebben en een positieve invloed hebben op je galwerking.
Ja, en taurine is relatief goedkoop. Hè? Dan kan je gewoon als los poeder kopen en een schepje doen door je smoothie.
Ja, en weet je, als je weet dat je galstroom niet zo lekker loopt, het is vaak iets wat je hele leven blijft. Het is niet tijdelijk. Dus het is, als je merkt, ik word weer wat slechter in mijn vertering, mijn winderigheid neemt toe of ik krijg SIBO, hè, of het is juist weer de hele tijd plakkerig of diarreeachtig, dan weet je dat je weer opnieuw terug mag naar die galmiddelen, stressreductie, goed eten en ondersteunen. En dan kan je het vaak binnen een paar weken, kan je het gewoon weer op de rit krijgen.
Een paar weken, dus niet binnen een dag. Dat duurt even.
Nee, ja. ik zou wel even wat meer geduld hebben. Ja. Maar als je op een gegeven moment voel je zelf welk supplement of welk druppeltje voor jou passend is. Hè? Dat is het leuke van gewoon doen. En dan kom je op een gegeven moment kom je er ook wel achter.
Uitzoeken, even uitdokteren zelf van wat werkt bij mij.
Ja, dat klopt.
Goed. Nou, dankjewel tot zover. En we gaan er toch nog een keer verder over doorpraten, lijkt mij.
Ja,
heel interessant. Oké, dankjewel Gijske.
Oké, dankjewel.
Anonymous, autonomous will likely get the best of us, yeah. Before you disappear, if you can lend me half an ear, I'll regret. If I treat you like a number, it's because I can't remember your name. So have another cigarette and help me to forget why I came. Run too fast. We'll be right back.
Janice Ian en Run Too Fast, Fly Too High. Lekker nummer, hè, vind je niet? Ja, heerlijk.
Tina da bit sinli, ikrasivaya, isdarovaya, slusai naar de donderdagdate.
Gezondheidsnieuws.
Een strikt dieet leidt vaak tot verlies van spiermassa, maar krilolie kan dat vrijwel volledig voorkomen. Dat blijkt uit een 12 weken durende studie van de University of Glasgow, gepubliceerd in Obesity. Aan het onderzoek deden 41 mensen met obesitas mee. De helft kreeg een placebo, de andere helft slikte dagelijks krilolie. In de laatste 8 weken volgden alle deelnemers een afwisselend dieet. De ene dag onbeperkt eten, de andere dag slechts 500 kilocalorieën. Beide groepen vielen gemiddeld 4,5 kilo af, maar de verschillen zaten in de samenstelling van dat gewichtsverlies. De placebo-groep verloor ruim een kilo vetvrije massa, voornamelijk spier, terwijl de krilolie-groep hun spiermassa volledig behield. Ook de spierkracht bleef bij deze groep op peil, in tegenstelling tot die placebo-groep. Daarnaast daalde in beide groepen de bloeddruk, maar de afname was sterker bij de krilolie-groep. Mogelijke verklaring is dat krilolie de ontstekingsfactoren TNF-alpha en CRP extra verlaagt, waardoor spiercellen beter glucose gaan opnemen. Eerder onderzoek suggereerde bovendien dat omega-3-vetzuren in krilolie een directe anabole werking hebben en de mitochondria stimuleren. De onderzoekers concluderen dan ook dat krilolie een waardevolle aanvulling kan zijn bij gewichtsverlies, om spieren te beschermen en de metabole gezondheid te ondersteunen.
This has been another transmission of the Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, thedonderdagdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date. Right here at the same time.
Zeker, dan hoop ik je te zien. Zelfde plek, zelfde tijd. In de tussentijd kijk dus inderdaad op dedonderdagdate.nl. En dan kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl en dan zit je helemaal goed. De laatste voor vanavond. Dit is Chicago. And if you leave me now. Nou, tot de volgende keer, hè. Doei.
If you leave. Oh,
deze uitzending nog een keer horen?
Wow. Yeah.
Kijk dan op de donderdagdate.nl.
De Donderdagdate.